Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment, georganiseerd vanuit de Open Hof van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Daar heb je hem, hoort Huip opeens vader zeggen. De man die hen komt ophalen om naar de boot te gaan, stapt op hen toe. Ze begroeten elkaar kort en samen gaan ze naar de kade waar de Piet Hein ligt gemeerd. Het is al later dan ze hadden verwacht. Als eindelijk het schip de wal verlaat, het drietal zoekt een plekje dicht bij de veerman. Ze zitten hier rustig en tegelijkertijd kunnen ze wat bespreken. De plannen die ze willen uitvoeren worden nog eens onder de werkloep genomen. Baas de Bruin, zo heet de uitvoerder, vertelt dat er een pomp in werking zal worden gesteld, een pomp bij de nieuwe sluis, die het water uit Brunesse zal wegpompen. Maar eerst moet de oude dijk gedicht. Het heeft geen zin om eerder te beginnen. Vandaag zal de oude dijk klaar zijn. Het heeft heel wat arbeid gekost om de gaten te vullen. Ze hebben van alles aangevoerd. Zandzakken, zinkstukken, basalt en keileem. Jongen, wat een karwei. Huip vindt de gesprekken interessant en vergeet toch weer voor even zijn eigen problemen. Als hij even later wat rondloopt, ontdekt hij een man van de pers. Hij is al gauw met hem in gesprek. En de journalist schrijft verschillende dingen op. Over de mensen die ze gered hebben en wat zij nu gaan doen om de herstelwerkzaamheden uit te voeren. Huip vindt het best fijn dat die gebeurtenissen in de krant komen. Misschien wel in de Spiegel, wie weet. De man zegt niet voor welke krant hij werkt. En Huip durft het niet te vragen. Misschien dat hij het later wel zelf lezen zal. Hij vertelt maar door. Alleen van het hele erge dat er nu in zijn leven gekomen is, vertelt hij niet. Daar heeft deze vreemde man niets mee te maken. Jane, terwijl hij met de verslaggever nog wat doorpraat, ronden twee andere, oudere mannen hun herstelbesprekingen af. Het zal nog wel lang duren eer de grond weer bouwrijp is, besluit de Bruin op bedankelijke toon. Met gips is anders wel veel te bereiken, antwoordt Polderman. Dat hebben we na die inundatie van de Tweede Wereldoorlog gezien. Wonderlijk hoe dat middel werkt. We zullen het nu ook maar weer gaan proberen. Baas de Bruin knikt. Ik help je het hopen, Polderman. Het schip is de nieuwe Merwede al opgevaren. En in de verte zien ze Dort al liggen. Daar is ook heel wat vernield in de Alblasserwaard, deelt de Bruin op zakelijke toon mee. Daar is zijn collega bezig de boel weer op orde te brengen en te herstellen. De veerboot houdt al vaart in. En de aanlegplaats komt dichterbij. Nog even, en ze leggen aan. Haastig spoedt het drietal zich naar de parkeerplaats waar de auto van de Bruin staat. Dan start de motor. Je hebt altijd wel oponthoud tegenwoordig, zegt de bestuurder. Vader, die naast hem zit, knikt. Hij kijkt op zijn horloge. Nu zijn ze toch zo vroeg van Brunesse gegaan en het is al bijna 11 uur. De Bruin, die zijn meerijder wel in de gaten heeft, zegt begrijpend. Met een 30 minuten ben je zonder ongelukken wel bij je vrouw, hoor. Het gaat nu werkelijk heel snel. De Bruin weet de weg hier goed. En om 12 uur precies stopt het voertuig voor de deur waar ze moeten zijn. De man van de auto wacht even tot de meerijders zijn uitgestapt en hebben aangebeld. Heel snel gaat de buitendeur open en als hij merkt dat hij hen op het goede plaats heeft afgezet, snort hij weg. Na naar zijn eigen vrouw en kinderen, op de plantageweg. Wat een ontmoeting, na alles wat deze bruienaars hebben meegemaakt. Huip wil zich niet erg gewonnen geven, maar hij kan wel huilen van blijdschap. Diep in zijn hart weet hij wel dat moeder en Helene hem lief zijn. Maar steeds is het weer Janus God die zijn doen en denken in beslag neemt. Jullie hebben het hier best getroffen, stelt vader Polderman tevreden vast. Alleen, dat geloop naar beneden, naar de keuken, dat valt zeker tegen, vraagt hij geïnteresseerd. Dat valt best mee. Je went eraan, is het antwoord van zijn vrouw. Huip ziet opeens dat Helene hem wenkt als ze even later naar beneden wil gaan om de melk te warmen. Terwijl ze het gas aansteekt onder het pannetje, begint ze al te praten. Huip, luister. Huip kijkt verdwaasd en verbaasd op. Wat zal Helene hem nu te zeggen hebben? Ze doet zo geheimzinnig. Huip, ik weet waar Jane is. Huip kijkt haar vreemd aan. Is Helene soms ziek? Wat ze daar zegt, kan niet waar zijn. Je hoort de laatste tijd wel meer van gevallen van mensen die overspannen zijn door de ramp. Doe niet zo raar, Helene, is zijn betse antwoord dat hij geeft. Ze moet haar met zulke dingen niet foppen. Nee, heus, Huip. Jane is gered. Helene, is alles wat Huip uit kan brengen. Zal dat waar zijn? De blik in Helene's ogen is heel normaal. Spreek op, dringt hij aan. En Helene haast zich om het blijde nieuws in korte tijd te vertellen. Ze woont hier niet ver vandaan, besluit ze. En wij zijn vriendinnen. Huip staat stom verbaasd. De tranen schieten hem in de ogen. Helene hoort de melk sissen in het pannetje en haastig draait ze zich om. Gelukkig, nog net op tijd en schuimend vloeit het witte vocht in de met koffie gevulde kommen. Ze neemt het presenteerblad op en is al bij de trap. Ga mij maar voor, zegt ze tegen haar broer. Huip is al voor haar uit en het lijkt of hij droomt. Dit heeft hij niet meer verwacht. Zijn meisje, zijn Jane, ze leeft. Moeder en vader Polderman zagen de kinderen naar beneden gaan. Moeder heeft intussen het blijde nieuws al doorgegeven. Als broer en zus boven komen, begrijpen hun ouders dat Huip het al weet van Jane Schot. Wat moest Helene anders te vertellen hebben toen ze hem meetroonde? O, Huip, hij zou wel naar zijn meisje willen vliegen, dat hem zo lief is. Helene ziet dat wel aan diens gezicht en ze belooft Huip straks met hem mee te gaan. Eerst de koffie, bemoeit moeder zich met de kinderen. Toe, drink lekker op. Huip gehoorzaamt natuurlijk. De koffie staat te dampen op tafel. Straks, heeft Helene gezegd. O, hij heeft al zo lang uitgekeken. En nu ze nog leeft, kan hij best nog heel even wachten. Hij had het nooit gedacht. Diep in zijn hart voelt hij wel hoe onredelijk zijn gedrag van de laatste weken was. Wat is hij eigenlijk voor een rare vent? Hij heeft zijn vader afgesnauwd en tegen anderen gegruwd. Kom, haalt Helene hem uit zijn gemijmer. Laten we nu eerst maar gaan. Dat hoeft zij hem geen twee keer te zeggen. Hij is al opgestaan en hij schiet zijn jak haastig aan. Helene's mantel hangt beneden aan de kapstok. Samen gaan ze er vandoor. Nagekeken door hun ouders verdwijnen ze naar buiten. Polderman is blij dat hij een poosje alleen is met zijn vrouw. Ze hebben elkaar ook zo gemist. En straks vanmiddag moeten ze weer afscheid nemen. De plecht roept Polderman. God is nog langmoedig over ons, zegt Krien tegen haar man. Dat is waar, vrouw, is het korte antwoord van haar man. En wij hebben het niet verdiend. Huip en Jane, ze weten beiden niet hoe ze het hebben. Twee mensen die elk een grote verandering hebben beleefd. Jane is tot het inzicht gekomen dat ze bij de kerk wil horen. En Huip, wilde hij zich niet afkeren? Als Huip alles gehoord heeft, stormt het bij hem van binnen. O, hij is een dwaas geweest. Hij ziet opeens hoe verkeerd hij heeft gedacht en gehandeld. Dat moet anders worden. Neem de jongen zich in stilte voort. Jane moest hem tot een voorbeeld zijn, voor hem die het zo goed wist. Hoe moet dat nog ooit goed komen? Huip weet het niet meer. Hij bekent eerlijk zijn schuld tegenover haar. Hij besluit zijn relaas met de woorden: wil jij mij nu nog hebben, Jane? Als hij dat zegt, trekt zij hem naar zich toe. Malle jongen, hoe kom je daarbij? Bij het afscheid zegt ze kalm: we praten er samen nog wel eens over. Ik bedoel, over het geloof en de kerk. Er wordt met man en macht aan de dijken gewerkt, ook 's nachts. De Amerikaanse hulpvloot legt in de Oosterschelde en laat zijn zwaailichten over de dijken gaan. Zo kunnen de mannen zien wat ze doen, zodat het werk in het donker ook voortgang vindt. Vooral de afkalvende binnendijken, die bij het wisselende tij steeds zwakker worden, moeten worden gedicht. De grote gaten in de Rampaarse dijk en bij Ouwerkerk aan de Schelphoek zijn met zandzakken niet meer te helen. Er moeten cassons worden aangevoerd. Aan de oude dijk tussen Bruinesse en Oosterland schiet het werk goed op. Er zaten wel veel gaten in de dijk, maar ze kunnen met zandzakken worden gedicht. Ze zoegen de mannen van Bruinesse en de vreemde arbeiders in het laatste gat. Het moet dicht. Ruim 3 weken hebben ze met kracht gewerkt, eer ze zover zijn. En morgen hopen ze klaar te komen. Het is de 26e februari. Bij het schijnsel van het zoeklicht gooit Breeuw Bolle de zware baalzak van zijn rug. Hij is hier nu al die tijd al bezig geweest. Hij houdt van zijn land en zijn dorp. Hij hoopte dat hij met zijn vrouw binnenkort weer in hun huisje aan de Beurstraat zou kunnen intrekken. Wat een teleurstelling voor de Bruienaar. Hij hoopte vergeefs. Maatje, zijn vrouw, wil niet meer terug. Ze wil per se daar in Holland blijven. Dat heeft heel wat geharrewar tussen het echtpaar gegeven. Maar tenslotte heeft Breeuw zich erbij neergelegd. Ze zullen in de Alblasserwaard een huis zoeken. Je moet wat doen om de vrede te bewaren, denkt hij. Tenslotte moet hij met zijn vrouw zien te leven. Was ze maar wat minder zenuwachtig. Het heeft hem toch nog veel strijd gekost. Hij gaf op den duur toe. Nu zal hij zich aan zijn woord houden. Maar het valt wel tegen als hij weer onder zijn eigen volk is. En dat dijkwerk wil hij tot het laatste toe volhouden. De laatste loodjes zijn het hier nu aan de oude dijk. Die wegen zwaar. Foei, foei. De stoofpolder is eergisteren al droog gekomen. Dat is heel wat. Breeuw is met zijn gedachten al ver vooruit. Straks zullen de grote zuigers het water wegpompen. Als het allemaal meezet, kunnen ze over een week of vier de burgers van Bruinesse terugroepen. Het zal voor hem een hard gelag zijn. Ach, fijn, zucht hij. Hij onder het sjouwen door. Het is niet anders. Hij heeft dorst. En even onderbreekt hij zijn werk. Hij tast naar zijn buikriem en haakt er zijn drinkkruik los. Hij klokt het water naar binnen. Haha, dat smaakt. Dat water heeft hij meegenomen. Bij de barakken is een kraan. Wat een uitkomst is dat. Eerst werd hun water met schepen aangevoerd. Maar nu komt het via een pijpleiding vanuit Zijpen. Het blauwe emaille flesje zit weer aan zijn zij en Breeuw Bolle zet zijn rug alweer krap onder een nieuwe zangzak. Hoe harder hij werkt, hoe minder hij piekert. Zijn gedachten staan echter niet stil. Wie zal er in zijn huis komen wonen? Liefhebbers genoeg, vervolgt zijn gedachtegang. Ach, wat kan het hem ook schelen? Het is voorbij hier in Bruinesse. Een andere, nieuwe toekomst ligt voor hem. Grote pompinstallaties worden door de straten van Bruinesse gereden. Ze pompen de huizen aan de kelders leeg. Schoonmaakploegen uit Zeeuws-Vlaanderen spuiten de huizen schoon aan de straten blank. Er komen noodwinkels. De bakkers en de kappers werken samen. De elektriciteit aan de rioleringen moeten weer in orde komen. En dan is het 1 mei. De datum waarop moeder Polderman en Helene naar hun eigen huis mogen terugkeren. Er moet nog veel werk worden verzet. Niet alleen grondig geboend en geschropt. Er moet meer gebeuren. De schilder en de behanger moeten eraan te pas komen. Hun huis is gelukkig niet verder vernield. Alleen de ramen moeten vernieuwd. In het buurhuis wordt ook gewerkt. De kinderen van Kay zijn daar bezig. Ze wilden het liefst dat hun oude moeder na de ramp bij hen zou intrekken. Maar nee, Kay blijft liever in Bruinesse wonen. Maar toen ze hoorden dat Bolle aan zijn vrouw niet meer terug zouden komen in hun huis, hebben zij het pand aan de Beurstraat gehuurd. Dochter Jo, die haar huis kwijt is, wil daar nu intrek in nemen, dicht bij haar oude moeder. Dan kan zij haar toch helpen als het nodig is. Vrouw Polderman is wat blij met haar nieuwe buren. Ze kan best opschieten met die Jo van Kay. Buren van dezelfde kerk en hetzelfde geloof. Het buurhuis is groot genoeg voor de weduwe en haar enige kind. Door de ramp heeft zij haar man en 2 kinderen verloren. Een zoontje mocht ze overhouden. Moeder Kay is er ook mee in haar schik. De familie van Kay maakt haar huisje weer op orde. Tegelijk met dat van Jo. Vrouw Polderman dacht eerst ook nog aan Jane en aan haar vader als hun nieuwe buren. Ze moeten toch ook onderdak hebben. Maar die Piet Schot trekt toch het liefst weer op Nieuwerkerk aan. Jane Schots moeder is gevonden en intussen begraven. Ze is in Zijpen ter aarde besteld. Daar zal ze voorlopig rusten totdat zij herbegraven wordt. Vrouw Polderman zucht als zij daaraan denkt, onder het inruimen van haar huis. Ze moet denken aan een gedicht dat ze pas geleden te lezen kreeg. Het stond in een blad en ze vond het zeer gepast. Hoe was het ook weer? Ze probeerde woorden in haar herinnering te krijgen. Ze heeft het zo dikwijls overgelezen dat ze het woordelijk opzag. O schrei, mijn volk, bij zoveel rouw en tranen, bij zoveel leed dat onuitzegbaar is. Veel dat ons lief was, is vergaan, en dat wat overblijft, is enkel droefenis. Hij stierf, zij stierf, een lange rij van beelden trekt als een waas het beneveld oog voorbij. Zij die met ons geluk en droefheid deelden, zijn weggevaagd door het toomloos stormgetij. Wat is een mens, zong de toevlucht, zucht de vrouw opnieuw. Ze mocht geloven dat God voor hen een hoog vertrek zou zijn. En zij is daar niet in beschaamd. De klok luidt. Bim, bam, bim, bam. Het is zondagmorgen, de eerste Pinksterdag. De kerktoren roept de mensen op naar Gods huis te komen. De dominee zal het Pinkster-evangelie brengen op deze feestdagen. De uitstorting van de Heilige Geest op de grote Pinksterdag, zoveel eeuwen geleden. Die grote dag die door de profeten reeds was voorzegd. De dominee van Bruinesse kiest zijn tekst uit het Oude Testament. Joël 2, vers 28 en 29. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen, dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. Het is doodstil in het kerkgebouw. De gemeente hangt aan de lippen van de prediker. Wat een schone belofte, denkt de oude Nart, hoog gezeten in de ouderlingenbank. Er is verwachting voor de nakomelingen. O, zijn oude ogen zoeken onwillekeurig de gemeente rond. Zijn oude, gerimpelde gezicht glanst. Zou God de gebeden door hem opgezonden toch verhoord hebben? Hij houdt zoveel van de jonge mensen. Daar ginds op de gaanderij zitten ze, de jeugd van Bruinesse. Heeft de ramp hem misschien iets geleerd, hen nader tot God gebracht? O, die oude Nart, hij hoopt het zo. Hij heeft het er pas nog met zijn oude vriendin Kay over gehad. Zij heeft hem blijde dingen verteld over dat meisje van Schot uit Nieuwerkerk en haar vader. Over Huip, die hij altijd zo op zijn hart gebonden had. Hoor, uw ouden zullen dromen, dromen, zegt de dominee. Even later heeft hij het weer over de zonen en dochters die zullen profeteren. Hij moet aan Huib denken. Zou hij soms tot andere gedachten gekomen zijn? Gods wegen zijn wonderlijk. Wat Kay hem vertelde over die jongen, dat geeft hem hoop. Daar ginds zit die jongen naast zijn ouders. En tussen hem en Helene zit dat onbekende meisje van Schot. Dan dwalen zijn ogen weer omhoog naar de gaanderij. O God, zucht hij, doe toch komen, geestenstromen op de vromen, dat ze staan als eikenbomen. Janus Schot is in Rotterdam ook elke zondag naar de kerk gegaan. Zij verstaat nu veel beter wat de dominee zegt dan in het begin. Door het onderwijs op de catechisatie is haar alles nog veel duidelijker geworden. Ze zou niet graag meer terug willen de wereld in, nu ze weet wat voor blijdschap er in de dienst des Heren is. Haar gedachten dwalen af. Ze denkt aan de laatste verwikkelingen. Er is ook zoveel gebeurd. Ze denkt met weemoed aan haar broer Kees. Ze heeft hem al heel wat afgepraat over het geloof. Net als vader, dat bij tijd en wijle doet. Die heeft al zoveel moeite gedaan om ook zijn zoon de weg naar God te wijzen. Jane, ze is ver weg met haar gedachten. Opeens hoort ze de stem van de dominee weer. O, foei, hoe kon ze zo zitten dromen? Ze luistert opnieuw naar de dominee. Zoek die God van Pinksteren, zegt de dominee met nadruk. Hij is de steenrots waar we veilig zijn voor tijd en eeuwigheid. Zo veilig, gemeente, al ging gij door het vuur, de vlammen zullen u niet aanraken. Al ging u ook door de rivier, het water zal u niet overstromen. Dat laatste, daarvan weten toch ook bijna alle luisteraars af. Dat geweld der wateren hebben ze zelf niet pas met dat geweld te maken gehad. Het water zal u niet overstromen, herhaalde de predikant zijn laatste woorden. Menigeen pinkt een traan weg. Het leed komt weer even boven. Hoor, wat zegt de man op de kansel nu toch weer? Hij polderman veert omhoog uit zijn voorovergebogen houding. Als u in die steenrots schuiling zoekt en vindt, dan bent u veilig voor tijd en eeuwigheid. Wat winden dat er waaien, wat regen dat er plast. Het hoge huis van Sion staat onbeweeglijk vast. Huip moet denken aan die ene keer dat de oude nat schuitenmaker hem die woorden toeriep. Die keer toen het water zo hoog aan de dijk stond. Voorzichtig probeert hij de kant van de ouderlingen op te kijken. Daar zit Nat. En twee paar ogen ontmoeten elkaar. Huip slaat de zijne neer. Hij heeft het verknoeid en Jane, zij wijst hem nu de weg. Die Jane, die nergens is en is opgevoed. Hij wilde God vaarwel zeggen, maar de Heere hield hem vast. Anders kan Huip dat niet bekijken. Hij moet zien om in dat hoge huis binnen te komen. God kan hem daar brengen door zijn Zoon, Jezus Christus, zegt de dominee. Moeder Polderman luistert mee voor haar kinderen. Ze hoopt zo dat het woord des Heren wortel mag schieten. De Heere is haar en haar gezin genadig geweest. Als haar ogen eens ronddwalen door de kerk, zijn er vele lege plaatsen. Ziet ze zoveel rouwdragenden. Rouwdragenden zoals Kee, Nart en Jane en nog veel meer anderen. Buurtje Jo zit in de zijbeuk met een gebogen hoofd. Naast haar moeder. Ze hebben samen hetzelfde verdriet te dragen. Maar Kee, haar moeder, zal haar zeker wijzen op die enige troost. Beiden in leven en in sterven. Het hoge huis waar dominee zojuist over sprak. Als de dominee amen gezegd heeft, zingen ze nog een vers. Dat past op alles wat deze morgen gesproken is. Ik zal, omdat geen bange dagen mijn toevlucht waard van u gewagen. Van u mijn sterkte zij mijn zang en snarenspel mijn leven lang. Ik heb in nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden, in God wiens goedertierenheid zich over mij heeft uitgebreid. Na de zegen gaan de mensen huiswaarts. Velen zijn diep onder de indruk. Huip en Jane lopen hand in hand langs de straten van Bruinesse op huis aan. Zwijgend lopen ze het eerste stuk naast elkaar voort. Huip, bij hem brandt er iets op zijn lippen. Zal hij het zeggen tegen Jane? Thuis zijn de anderen erbij en dan durft hij er vast niet meer over te beginnen. Hij zegt dan ook tegen Jane wat hij op zijn hart heeft. Zijn vader had het toen ook over door de wind varen. Nou, dat is hij, Huip, ook gegaan. Hij ging bijna overstag, maar God heeft hem toch staande gehouden. En Jane is daar het middel toe geweest. Als hij dat het meisje in korte woorden meedeelt, blinken er tranen in beide ogen. Bij huis gekomen voegt Jane hem nog gauw toe. Als God het roer van ons scheepje vasthoudt, dan varen we beiden door de wind en komen we eens behouden thuis. Dank u wel voor uw aandacht.